Nog een mededeling, gemeente, een herinnering dat aanstaande dinsdagavond om 19:30 de Bijbelkring zal worden gehouden. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 26, de versen 2 en 8 willen we samen zingen aan het begin van deze dienst. Psalm 26, het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En het achtste vers, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. 2 en 8 van 26. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting waarop we zingen uit Psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem, wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Daarna willen we opnieuw het evangelie naar Marcus lezen uit het 14e hoofdstuk. De versen 1 tot en met 21. We noemen nu Marcus 14, de versen 1 tot en met 21, na de belijdenis des geloofs en het zingen van Psalm 31, het 15e vers. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Oh.
Markus 14. En het Pascha, het feest der ongehevelde broden, was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem met listigheid vangen en doden zouden. Maar zij zeiden niet in het feest, opdat niet misschien oproer onder het volk worden. En als hij te Bethanië was in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardes van grote prijs. En de albasten fles gebroken hebbende goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, waartoe is dit verlies der zalf geschied? Want dezelfde had kunnen boven de 300 penningen verkocht en die de armen gegeven worden. En zij vergrimden tegen haar. Maar Jezus zeide, laat af van haar. Wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u. En wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen, maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. Voorwaar zeg ik u. Alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, 1 van de 12, ging heen tot de overpriesters, opdat hij hem hun zou overleveren. En zij dat horende waren verblijd en beloofden hem geld te geven, en hij zocht hoe hij hem bekwamelijk overleveren zou. En op de eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem, waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het Pascha eet? En hij zond 2 van zijn discipelen uit en zeide tot hen, gaat heen in de stad en u zal een mens ontmoeten dragende een kruik water, volgt die. En zo waar hij ingaat, zegt tot de heer des huizes, de meester zegt, waar is de eetzaal, daar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal. En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed, bereid het ons aldaar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hun gezegd had, en bereidden het Pascha. En als het avond geworden was, kwam hij met de 12. En als zij aanzaten en aten, zeide Jezus, voorwaar, ik zeg u, dat 1 van u die met mij eet, mij zal verraden. En zij begonnen bedroefd te worden, de een na de ander, tot hem te zeggen, ben ik het? En een ander, ben ik het? Maar hij antwoordde en zeide tot hen, het is 1 uit de 12 die met mij in de schotel indoopt. De zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens door welke de zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen in deze tweede dienst, op deze Lijdenszondag, nadenken over een gedeelte van wat u voorgelezen is. De tekst kunt u deze avond vinden in het 14e vers, het laatste gedeelte, waar we het woord van God en onze tekst lezen. De meester zegt, waar is de eetzaal, daar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heren, als wij vanavond opnieuw samengekomen zijn om de lijdenstof te overdenken in dit uur van voorbereiding voor het heilig avondmaal, dan worden we in het licht van dit schriftwoord ernstig vermaand. We worden gewezen op iemand die liefde betoonde jegens u, maar ook op iemand die u verraden heeft. Heere, geef dat wij in het licht van deze 2 toonbeelden, toonbeeld van uw genade en een toonbeeld van ongerechtigheid. Ons eigen leven mogen onderzoeken, want u hebt ons dit woord gegeven, opdat wij onszelf beproeven zouden voor uw heilige ogen. En u weet, u volmaakt, Heere, dat wij onszelf niet beproeven kunnen. Ons hart is er niet toe geneigd en wij weten niet hoe wij ons beproeven moeten. Maar wilt u ons door uw woord en geest ook in dit ogenblik beproeven? Ja, laat het zo mogen zijn dat we naar uw woord mogen luisteren. Met de bede van de psalmdichter in ons hart. Beproef mij, toets mijn gangen en stel mijn oogmerk in de dag. Ja, Heere, laat het ook zo mogen zijn deze week van voorbereiding. Dat wij op die wijze uw woord mogen lezen en naar de troon van uw genade mogen vluchten. Met de bede beproef u van omhoog, mijn hart, wat voor uw oog alwetende steeds open ligt. Heere, leer ons dat zelf, opdat wij de zelfbeproeving in het rechte licht mogen zien en onszelf niet van die zelfbeproeving afmaken. We bidden van u, wil u daartoe ook het woord van vanavond gebruiken. Het oude woord waarin u, o Heere Jezus Christus, eenmaal het verzoek richtte voor een zaal, een eetzaal, om uw heilig avondmaal in te stellen. Er was voor u in die paasdagen geen plaats. Niemand bood het aan. En zo is het nog. Heere, ontdek ons daaraan. Opdat wij gaan zien, voor het eerst en ook opnieuw, dat er bij ons ook geen plaats is. Laat dat ons tot verdriet mogen worden. Tot een droefheid. Een droefheid over het feit dat er bij ons overal plaats voor is. Behalve voor u en voor het werk van uw genade. En dat die droefheid een droefheid naar u mag zijn die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Denk, Heere, ook aan hen die iets van die droefheid kennen en een innerlijke band, een innerlijke betrekking op u gekregen hebben. O Heere, wil u hen bij alle vragen die er in hun hart kunnen zijn vanavond onderwijzen. En laten zien dat u nu een avondmaal zaal bereiden in die oude dagen, zonder dat uw kinderen daar enige bijdrage aan geleverd hebben. En wil u het vanavond aan uw beproefde kinderen, aan uw verslagen kinderen, aan uw strijdende kerk laten zien, dat u het avondmaal instelde in de weg van het wonder, terwijl er niets van uw volk bij was, in een zaal die bereid was, terwijl alles al klaar lag. Heere, geef dat vanuit dat evangelie uw volk onderwijs ontvangen mag, om niets bij zichzelf te zoeken of van zichzelf te verwachten, maar om de zaligheid buiten zichzelf te zoeken in dat ene, dat volbrachte, dat bereide werk van de Heere Jezus Christus. Ja, wil u zelf daar de ogen op richten. En wil u zelf ook uw kinderen zo voorbereiden voor de bediening van het heilig sacrament. Heere, we smeken van u. Wil u deze week onder ons allen, wie we ook zijn en waar we geestelijk ook staan, ons de leiding van uw geest schenken. Opdat we eerlijk mogen worden voor u en eerlijk onszelf onderzoeken, eerlijk onszelf afvragen voor u, hoe het met ons is. En wil u dan, Heere, ons zo eerlijk maken, dat wij gaan zien wat er verkeerd is bij ons en daar ook met gebogen knieën onder leren buigen en dat we de rechte weg willen gaan. Zie of er in mij een schadelijke weg zij en leid u me op de eeuwige weg. Bewaar ons voor onszelf, ook deze week, ook komende zondag. En verheerlijk uw eigen werk, o grote koning. Verdiend is het niet, maar wil u het doen, uit enkel genade. We bidden u, Heere, zegen daartoe ook het woord van vanavond. Laat het zo mogen zijn, dat wij in de bank mogen zitten en op de kansel mogen staan, als nietshebbende, met lege handen, lege harten, arm en schuldig in onszelf. Maar zou u dan ook naar uw eigen belofte, armen met goederen willen vervullen? Ja, zou u harde harten willen verbreken en intrek willen nemen en willen komen en avondmaal willen houden? Uw gemeenschap, Heere, dat is onmogelijk als we zien naar binnen. Maar wil u het doen uit de genade die in Christus Jezus is. Ontferm u over ons allen. Wil uw koninkrijk en uw kerk gedenken over deze hele wereld. Bouw de muren van uw kerk op. Laat het zo mogen zijn dat er op deze wereld mensen bekeerd mogen worden. En dat er een opleving mag komen. Ook in ons eigen vaderland, ook onder ons. Opdat mensen verslagen van hart gaan smeken om uw genade en gaan zoeken om uw ontferming. Heere, ontferm u over ons en wil u ons uw zegen schenken in deze dienst. We bidden het niet om iets dat bij ons te vinden zou zijn, maar zou u het willen doen? Uit uw eenzijdige liefde, uit uw eeuwig welbehagen in Christus. We vragen dat om Jezus wil alleen uit genade. Amen. We willen samen zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren uit de 25e psalm en daarvan het 4e. En het 7e vers, psalm 25, vers 4 en vers 7. S'Heeren goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. En het 7e vers, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. 4 en 7 van psalm 25.
Thank you.
willen aan het einde van de prediking na het amen zingen Psalm 23, het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Psalm 23, het derde vers, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, sommigen onder ons kennen het bekende woord van de Heere Jezus Christus zeker, waarin hij tegen zijn discipelen zegt: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten eer dat ik lijde. Daarin drukt de Heere Jezus zijn verlangen uit om met de discipelen het paasfeest te vieren. En de vraag komt boven: waarom verlangt de Heere Jezus Christus daar zo naar? Vele malen heeft hij het paasfeest gevierd, minstens ook 2 maal met zijn discipelen. Waarom is juist dit Pascha zo belangrijk? Er zouden een aantal redenen genoemd kunnen worden. Maar misschien de diepste reden is toch deze: dat dit Pascha niet slechts een Pascha zal zijn, maar ook het feestmaal zal zijn waarin hij het heilig avondmaal zal instellen. Waarin hij het sacrament van het Oude Testament zal doen overgaan in het sacrament van het Nieuwe Testament. Het sacrament van het paaslam in het sacrament van zijn stervende liefde. En vandaar dat de vraag ook dringt, zoals die in ons hoofdstuk gesteld wordt: waar is voor dit uitzonderlijk Pascha een zaal, een plaats? Waar is voor dit Pascha, waar ik naar verlang om dat met mijn discipelen te eten, de ruimte? Wel, we willen over dat verzoek dat de Heere Jezus richt om een paaszaal samen nadenken. Schrijven daarboven het verzoek om een eetzaal. Dan letten we op 3 dingen. Allereerst zien we daarin het verzoek van de lijdende zaligmaker. Want in deze geschiedenis wordt het lijden van de Heere Jezus verzwaard. Niemand biedt hem een zaal aan. In de tweede plaats het verzoek van een bewogen zaligmaker. Hij wil met zijn discipelen het Pascha eten. En tenslotte het verzoek van een almachtig zaligmaker. Hij heeft een zaal bereid in de weg van het wonder. Het verzoek om een eetzaal. Het verzoek van een lijdende zaligmaker. Het verzoek van een bewogen zaligmaker. En het verzoek van een almachtig zaligmaker. Op het moment dat we het begin van deze geschiedenis lezen, is de Heer Jezus nog in Bethanië. Zoals we vanmorgen gezien hebben, daar was hij op de woensdagavond, daar heeft hij ook de nacht van woensdag op donderdag doorgebracht. Waarschijnlijk heeft hij die nacht verbleven in het huis van Simon de Melaatse, waar op de avond tevoren Maria hem gezalfd heeft met de dure nardusolie, een laatste liefdesbetoon. Maar als de donderdagmorgen is aangebroken, dan volgen de gebeurtenissen elkaar spoedig op. De overpriesters zijn nu vast besloten om hem met list gevangen te nemen, en de tijd dringt, want het moet voor het feest gebeuren. Judas is bezig met zijn duistere plannen om een geschikte gelegenheid te vinden. En ook de Heere Jezus Christus lijkt er steeds meer naartoe te leven dat het uur gekomen is waarop hij overgeleverd zal worden om gekruisigd te worden. De tijd gaat dringen. Maar laten we daarbij dit bedenken, gemeente, dat als de tijdsomstandigheden lijken te gaan heen werken, lijken te gaan heen haasten naar de arrestatie, de gevangenneming van de Heere Jezus, dat dat de Heere Jezus niet overkomen is als onverwacht. In elk gedeelte van de lijdensgeschiedenis valt het weer op dat het hier niet gaat om een samenloop van omstandigheden, maar dat het allemaal geschiedt naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Gods tijd is aangebroken. De uren waarvan de Heere Jezus zoveel malen gezegd had dat zij nog niet gekomen was, die uren is nu aangebroken, de uren bepaald in de raad van God. En vandaar dat de Heere Jezus Christus ook telkens weer getekend wordt als degene die alles in zijn hand heeft. Hij heerst als koning, ook in de lijdensgeschiedenis. En alles zet zich naar zijn tijdsbestek, naar zijn wil. Ook hier. Want de tijd is dan nabij. Maar die koninklijke Heere Jezus Christus laat juist ook in deze geschiedenis zien dat al scheiden hem nog enkele uren van de gevangenneming, er is nog één ding wat in zijn hart leeft. En dat is het Pascha vieren met zijn discipelen. En al is het zo dat hij de dood voor ogen heeft, dat de rand van de lijdensbeker haast aan zijn lippen gezet wordt, hij lijkt toch nergens anders oog voor te hebben in deze ogenblikken dan voor het Pascha. Maar de tijd dringt, want het is de dag voor, de dag van de ongehevelde broden, de dag van de voorbereiding. En als de discipelen nog samen met de Heere Jezus het Pascha willen vieren, dan zullen ze toch spoedig een paaszaal moeten vinden, een eetzaal. Dat is een zaal die geschikt is voor een groot aantal mensen. Een zaal die gereinigd is. Vooral het zuurdeeg mag niet in die zaal aanwezig zijn. Het paaslam moet geslacht worden. Tafel moet bereid worden. Ja, die dag van de voorbereiding, deze donderdag, was een dag vol drukte. En vandaar dat de vraag dringt. En we horen het doorklinken in de vraag van de discipelen: Meester, waar wilt gij dat wij het Pascha met u houden? Het antwoord is duidelijk. Nu hij zo een steenworp afstand van Jeruzalem is, de heilige stad, wil hij het Pascha niet in Betanië, maar in Jeruzalem vieren. Dat deden de meesten. En vandaar dat hij ook gaat spreken over het vinden van een eetzaal in Jeruzalem. Zo was het de gewoonte onder de oude Joden, onder de vrome Joden. Als ze in staat waren om met het paasfeest de tocht naar Jeruzalem te maken, dan was er hen alles aan gelegen dat ze binnen de grenzen van Jeruzalem het paaslam slachten. En ook in een zaal daar het paasfeest mochten vieren. Voor inwoners van Jeruzalem was dat geen probleem. Die vierden het paasfeest in hun eigen woningen. Maar voor de vreemdelingen die er in die tijd in Jeruzalem waren, want zo zegt iemand, Jeruzalem leek in het paasfeest op één grote herberg, zoveel vreemdelingen waren er in de stad, moesten de inwoners van Jeruzalem een deel van het huis afstaan, opdat de vreemdelingen die van elders waren overgekomen in dat gedeelte van hun huis het paasfeest met de hunnen konden vieren. Dat moesten ze vrijwillig doen, die inwoners van Jeruzalem, zo stond het in de Joodse wetten. Ze mochten er ook geen huur voor berekenen. Die paasruimte voor de pelgrims naar Jeruzalem werd vrijwillig gegeven en was gratis. En als u dat weet, dan valt het heel schrijnend op dat de Heere Jezus, die toch geen vreemdeling in Jeruzalem was, die toch zeker ook de laatste tijd herhaaldelijk in Jeruzalem verkeerd heeft, nergens een paaszaal vindt. Niemand heeft hem een paaszaal aangeboden. Andere vreemdelingen, onbekende vreemdelingen, ze zullen misschien zomaar een paaszaal aangeboden gekregen hebben. maar Jezus van Nazareth niet. Daarin tekent zich een lijn af, gemeente, die we al in de Bijbel vinden vanaf het begin van het aardse leven van de Heere Jezus. De lijn dat voor deze geen plaats is. U leest dat in de bekende kerstgeschiedenis, dat als de Heere Jezus Christus nog voor zijn geboorte met zijn ouders in Jeruzalem aankomt, dan is er voor hen lieden. Dat is ook voor de Heere Jezus. Geen plaats in de oude Davidstad. En als hij tijdens zijn leven hier op aarde met zijn discipelen rondwandelt over het land van Jeruzalem, dan moet hij klagen: de vossen hebben holen en de vogelen van de hemel hebben hun nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd neerlegt. En nu ziet u het weer. In de stad van God. In de stad waarvan de oude psalm zegt dat God daarvan gesproken heeft: hier wil ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Daar is geen plaats voor de Heere Jezus, geen paaszaal. Hoe moet dat het lijden van de Heere Jezus Christus nog verzwaard hebben? Hoe moet hij daaruit al hebben aangevoeld dat deze dag een paaszaal geweigerd wordt, maar dat ze morgen hem uit zullen bannen? Kruist hem, kruist hem. De weigering om de koning te ontvangen tekent al zijn lijdensweg die hij de volgende dag zal gaan. O, er zullen best redenen geweest zijn waarom de inwoners van Jeruzalem wat aarzelend waren om de Heere Jezus met zijn discipelen een paaszaal te schenken of ter beschikking te stellen. Het was duidelijk geworden vooral deze laatste dagen dat de overpriesters en de schriftgeleerden Jezus de Christus naar het leven stonden. Er waren geruchten door de stad gegaan dat de overpriesters wel geld hadden uitgeloofd voor mensen die hem zouden kunnen of willen arresteren of in zijn arrestatie behulpzaam zouden zijn. Ja, daar konden ze hun gezin, hun huis toch niet ter beschikking stellen. Aan dat gevaar konden ze hun gezinnen toch niet blootstellen. En vandaar dat de meesten de deur sluiten. Anderen sluiten het uit pure vijandschap. Wat ook de reden, er was geen plaats, geen aanbod van een eetzaal in Jeruzalem. En wat ook de reden is in het leven van mensenkinderen vandaag, wat ook de achtergronden zijn van ieders persoonlijke levensomstandigheden, zit hier niet een diepe les in die nog spreekt tot ons, tot u en tot mij vandaag de dag? Juist deze doorgaande lijn in het leven van de Heere Jezus, dat op beslissende ogenblikken aan ons gezegd wordt dat er voor hem, Israëls gezalfde koning, geen plaats is, tekent ons het feit dat er bij ons mensen van nature geen plaats en geen ruimte is voor Israëls koning, voor de Heere Jezus Christus. Door de zonde zijn de deuren van ons leven open naar de verkeerde kant. Is er plaats voor van alles? Noemt u het maar op waar er zoal plaats voor is in uw eigen leven, in uw gedachten, in uw woorden, in uw hele belevingswereld. De deuren staan naar alle kanten open. Maar de deuren van ons hart in de richting van de levende God en voor zijn Christus zijn met 1000 grendels gesloten. Zo staat het erbij in ons leven. Of we het willen weten of niet. Zo zijn we van nature. Geen plaats, geen ruimte voor de Heere Jezus. Geen plaats voor God. En de vraag brandt, gemeente, voor u en ook voor mij vanavond, of we daar nu last van gekregen hebben. dat er in ons leven overal plaats voor is. Maar dat er geen plaats is voor Sions koning. Heeft dat ons al eens in de stilte gebracht? Heel alleen. Op onze knieën gedreven. Belijdenis op de lippen gebracht, Heere. Er is bij mij geen plaats voor u. Breek mijn harde, gesloten hart. Kijk, als het zo is dat we nog doorleven zonder God. Terwijl er bij ons geen plaats is voor God en zijn Christus. Als we nog onbekeerd en zonder God leven. Dan moeten we één ding heel duidelijk onder ogen zien vanavond. Dat er voor onbekeerden, door eigen schuld, door eigen ongeloof, niet alleen geen plaats is voor Christus, maar dat zij ook geen plaats mogen innemen aan de dis van het nieuwe verbond. Wanneer de Heere Jezus Christus zijn kinderen nodigt. En vandaar dat het zo is. Dat bijbels gezien u geen rechten hebt om aan de tafel des Heren te komen. Als u nog leeft zonder God en zonder zijn Christus. Dan is er reden, mijn beste vriend, dat u deze week een week van zelfbeproeving uw knieën buigt en smeekt. Of de Heere zelf over wil komen en uw hart wil verbreken en plaats wil maken in uw leven waar geen plaats is. Want waar geen plaats is voor hem, kan hij alleen plaats maken. En dat wil hij ook doen. Want zijn bereidwilligheid is groot. Groter dan de grootste zonde. Onze geschiedenis laat het zien. Dat de Heere Jezus Christus geleden heeft. Onder het feit dat er voor hem geen plaats was in Jeruzalem. Geen zaal was die ter beschikking gesteld werd in Jeruzalem. Maar nu er geen zaal wordt aangeboden, wil hij toch een zaal zoeken. En dat gaat op een heel bijzondere manier. Waarom wil hij die zaal zoeken? Wel, hij wil die zaal zoeken omdat hij verlangt met zijn discipelen dat Pascha te vieren en uiteindelijk tijdens die paasmaaltijd het heilig sacrament van het avondmaal in wil stellen. En daarom laat hij twee discipelen naar Jeruzalem gaan. De namen zijn ons bekend. Petrus en Johannes. En ze krijgen een strikte opdracht. Gaat heen. En wanneer u naar de stad Jeruzalem zult gaan, dan zult u daar een mens ontmoeten. Een man die een waterkruik draagt. Letterlijk staat er een woord dat betekent een groot watervat. Dus een enorme kruik, een zware kruik, heeft hij op zijn rug. En wanneer je die man ziet, de tekst geeft aanleiding om te denken dat die man zich dan uit zichzelf om zal draaien. Dus de stad weer in zal gaan. En dan hen voor zal gaan naar een zeker huis. En bij dat huis zullen ze aan de eigenaar van het huis moeten vragen, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? Het is allemaal even wonderlijk. Ze zullen een man ontmoeten met een kruik op de schouder. Dat was al iets vreemds. Meestal was het de taak van vrouwen om water te putten. Zij gingen met hun kruiken uit de stad. Een man met een kruik was toch betrekkelijk een zeldzaamheid. Bovendien was het een man met een grote kruik. En dan ook nog een man die, als hij hen zou zien, zich om zou wenden en in de richting van een huis zou gaan en daar zouden ze zich moeten vervoegen. En het wonderlijke is dat de discipelen geen vragen stellen, maar gehoorzaam het bevel van de Heere Jezus Christus opvolgen. En we zien een gedachte gaan over de weg tussen Bethanië en Jeruzalem, vol afwachting, gespannen verwachting, de poort van de stad naderen, en het gebeurt precies zoals de Heer het gezegd had. Ze zien die man met zijn enorme watervat, ze zien hem omdraaien en in de richting van een huis gaan, en daar vragen ze: de meester zegt, waar is de eetzaal? Nu hebben sommigen geprobeerd dat te verklaren, en die verklaring, daar zitten misschien wel elementen in die waar kunnen zijn, maar we weten het niet zeker. Die zeiden wel, die man die daar met die grote waterhoeveelheid, met dat grote watervat op zijn rug liep, dat was de vader van Marcus, Johannes Marcus. En dat huis, dat was het huis van Johannes Marcus. Men kende de Heere Jezus daar, vandaar dat het niet vreemd is dat ze hem die kamer ter beschikking stelden. Maar dat is iets wat misschien wel enige aanknopingspunten vindt in een oude traditie en in oude verhalen die in de eerste christenkerk de ronde deden. Blijf dat het verhalen zijn die nergens in de Bijbel hun grond vinden. En bovendien, alle nadruk ligt hier bij die tocht van de discipelen en het wonderlijke bevel dat ze krijgen op het wonder, op het ongedachte. En tot hun verwondering zien ze dat het is gelijk hij gezegd heeft. De Heere Jezus laat hier zijn discipelen dan ook iets heel duidelijks ondervinden. En dat is dit: dat waar Jeruzalem hem geen paaszaal aanbiedt en in vijandschap de deuren gesloten houdt, waar zijn discipelen de Heere Jezus Christus niets te bieden hebben, daar zal hij zelf in de weg van het wonder voor een paaszaal zorgen. En dat laten de discipelen zien, dat de Heere Jezus nu zo begeerd heeft dit paascha met hen te eten, en zo begeerd heeft het avondmaal met hen te gebruiken en in te stellen, maar dat hij daarbij niets van mensen nodig heeft. De instelling van het avondmaal en de viering van het avondmaal daar in die eetzaal zal plaatsvinden in de weg van het wonder. Op een wonderlijke wijze zorgt de Heere zelf voor wat Jeruzalem hem niet biedt en wat de discipelen hem niet aanbieden kunnen. Ziet u de bewogenheid van Christus in deze dingen? Hij is en blijft de bewogen leraar, de bewogen profeet en priester, die zijn discipelen onderwijs wil geven en zijn discipelen in hun zwakke geloof wil versterken aan de dis des verbonds. Maar hij doet dat langs de weg van het wonder. En als we daar een ogenblik bij stilstaan, zo vanavond, dan wil ik daar dit aan toevoegen. Als de Heere Jezus het heilig avondmaal ingesteld heeft in de weg van het wonder, dan mogen we nooit vergeten dat de Heere Jezus Christus telkens wanneer het avondmaal gevierd wordt, ons laat weten dat die viering van het avondmaal alleen maar plaats kan vinden in de weg van het wonder. Dat juist boven de avondmaalstafel als het ware geschreven staat: ik doe wonderen, ik alleen. Wat bedoelt u, zal iemand vragen? Mag ik dat wat uitwerken? Dat betekent bijvoorbeeld dit: dat avondmaal vieren nooit een vanzelfsprekendheid is. Ook niet voor de levende kerk. Nooit een vanzelfsprekendheid. Want het is de heilige inzetting van God. Waarin hij in de zoon van zijn liefde zich ontfermend, bewogen, buigt naar zijn strijdende kerk. En die strijdende kerk is de kerk die iets geleerd heeft van zonde, van de verlossing, van de dankbaarheid, de drie stukken. Dat is de kerk die hun eigen schuld en ongeluk en dwaasheid heeft ingeleefd. Maar wier hart is uitgegaan naar de verlossing, zoals God die geopenbaard heeft in zijn woord. Die daar betrekking op gekregen hebben. Zicht op gekregen hebben. En die voor God begeren te leven. Die kerk. Die iets van het genadewerk van God beleefd heeft. Die wordt geroepen om het avondmaal te houden. En als ze geroepen worden om het avondmaal te houden. Omdat de grote meester zelf daar is. En hij roept zijn kinderen. Dan kunnen ze zelf niets meebrengen. Dan hebben ze zelf niets om zich op te beroemen of op te verheffen. Dan zien ze. Is het niet zo vaak onmogelijkheden aan hun kant? En dat is nu juist zo goed. Om met al onze dwaasheid en blindheid, met al onze onmogelijkheden, voor de Heere in het stof te buigen. En om te vragen om zijn wonderlijke leiding. Of hij door de onmogelijkheden heen het toch mogelijk wil maken. Een weg wil banen waar wij misschien geen weg zien. Want laten we nog even letten op die discipelen. De twee die op weg gingen. Dat waren mensen. Johannes en Petrus. Die iets van het genadeleven kenden. Iets wisten van hun verlorenheid, iets zagen van de grootheid en de noodzakelijkheid van de Heere Jezus Christus. Maar ze kunnen geen avondmaalzaal aanbieden. En als u nog even verder doordenkt, dan moet u zeggen, ze waren ook niet bereid voor het avondmaal. Van hun kant was er nog zoveel onkunde, nog zoveel dwaasheid. Maar de Heere leidt ze. In de weg van het wonder. Kijk, en daar moeten ze leren. Dat zij niets te bieden hebben. Daar moeten ze leren. Dat zij niet voorbereid zijn. Dat het aan hun kant niets, maar dan ook niets is. Maar dat de Heere leidt. In de weg van het wonder. Naar de zaal die Hij bereid heeft. Wat is het nodig dat Gods kinderen, juist ook wanneer ze heen leven naar het avondmaal, afgebracht worden van eigen gemaakte gronden en grondjes. Wij komen niet aan het heilig avondmaal, zegt ons formulier om daarmede te betuigen dat wij zelf iets te bieden hebben, dat wij in onszelf heilig en rechtvaardig zijn. Maar wij betuigen daarmede dat wij midden in de dood liggen. En onze zaligheid buiten onszelf in Christus zoeken in de weg van het wonder. Wat is nodig dat we dat steeds weer leren. En steeds dieper leren. Om de dood te schrijven op onze eigen werken, op onze eigen verdiensten, op onze eigen vroomheid. En om de zaligheid te zoeken in de weg van het wonder, door de onmogelijkheden heen, hem te volgen, die het bevel gegeven heeft. Zo gaan de discipelen. En al is het misschien zo dat het huis er niet helemaal onbekend is, we weten het niet. Toch kwamen ze op een wonderlijke weg, langs de weg van het wonder, bij die zaal aan. En wanneer ze bij die zaal komen, dan blijkt de heer van het huis geen enkel bezwaar te hebben. En dan blijkt die heer van het huis een zaal ter beschikking te hebben waar de meester het Pascha met zijn discipelen eten zal. En dan moeten we er eens op letten dat in dit schriftgedeelte staat dat het een opperzaal was die groot was. Het was dus een geschikte zaal om met een heel gezelschap het paasfeest te vieren. Bovendien was het een zaal waarvan staat dat zij toegerust was en gereed. Toegerust betekent dat alles in die zaal aanwezig was. Een tafel, de aanlichtbedden. Toegerust betekent ook dat er alles aanwezig was wat voor het paasfeest nodig was. Een lam, kruiden, brood, ongezuurde koeken, water om de voeten te wassen. Alles was toegerust, bereid. En gereed betekent dat de kamer ook in die zin in gereedheid gebracht was, dat de kamer onderzocht was of er nog zuurdeeg ergens te vinden was. Die kamer was gereinigd. Het was een reine, zuivere kamer volgens de wet van Mozes. En het was een toebereide kamer. Alles was gereed. Hoe laat de Heere Jezus Christus daar niet zien dat hij de machtige is? Want wie kan dat verklaren? Dat de Heere Jezus vanuit Bethanië, waar niemand hem een zaal aanbiedt, zozeer de machtige blijkt, dat alles in de weg van Gods voorzienigheid er zorg voor draagt, dat daar plotseling op een wonderlijke wijze een kamer in gereedheid blijkt te zijn, volledig geschikt en toebereid om de Heere Jezus en zijn discipelen te ontvangen. Daar ziet u het. Langs de weg van het wonder maakt de Heere Jezus plaats om het avondmaal te vieren. Er was geen plaats. Niets werd hem aangeboden. Maar hij maakt plaats op een wonderlijke wijze en langs een wonderlijke weg. Dat doet de Heere Jezus nog. Nee, niet in de zin dat hij op precies dezelfde wijze nu mensen de opdracht geeft om een man achterna te gaan met een kruik water. Zo niet. U begrijpt dat. Maar de Heere Jezus Christus maakt nog de avondmaalstafel gereed. Maakt nog plaats voor het avondmaal in het leven van zijn kinderen. Hoewel er bij hen eigenlijk geen plaats is. Want laten we het niet vergeten. U die misschien veel van de Heere geleerd hebt. Hoeveel keer is niet gebeurd dat u nadat de Heere overkwam en u zijn gunst betoonde, zo in het donker terecht kwam. Hoeveel zonden liggen niet tussen het komende avondmaal en het avondmaal wat voorbij is. Hoe moet Gods kind zich telkens niet wegschamen en verfoeien voor het aangezicht van de Heere? Niet geweest wie ik behoorde te zijn. Niet geleefd zoals ik moest leven. Heere, wat een tekort, wat een schuld, wat een onmogelijkheden. Hoeveel keer is niet gebeurd dat er misschien een oprecht kind van God eigenlijk schrok toen hij of zij hoorde voorbereiding voor het heilig avondmaal. Want als we eerlijk zijn, dan zijn we niet bereid. Dan is er nog zoveel in ons hart en in ons leven wat niet recht ligt. Dan moeten we voor God belijden dat er alles aan mankeert. Zelfs al mogen we weten dat de Heere in ons leven begonnen is. Maar wat een wonder is het dan dat de Heere zelf die tafel bereidt. O, natuurlijk, die wordt klaargemaakt. Volgende week zondagmorgen. Maar als de dienaar het brood neemt en de wijn neemt, dan is het niet meer zijn werk en niet meer zijn woord. Dan is het Christus zelf die midden in alle onmogelijkheden en midden in alle schuld en ongerechtigheid de tafel toericht tegenover de wederpartijders in het midden van de vijanden, die plaats maakt. En als Christus zelf overkomt in de bediening van het sacrament en zijn volk erop wijst dat te midden van alle onmogelijkheden, te midden van bergen van schuld, te midden van bergen die zij niet kunnen overzien en die zij niet uit de weg kunnen ruimen, dat hij zelf de tafel toericht en dat hij alles meebrengt. Wat wordt er dan wonderlijk dat Gods volk dan aan die tafel genodigd wordt met lege handen, met schuldige handen. Ze hoeven er niets aan bij te dragen. Ze worden genodigd door de Meester, die zelf alles bereid heeft en in de weg van het wonder alles gereed heeft gemaakt. En die het zegt, komt, alle dingen zijn gereed. Hoe hij dat gedaan heeft, ach, dat hebben de discipelen op dit moment maar zeer ten dele begrepen. Maar het zou in de avondmaalsnacht en daarna duidelijk worden dat dat lam en dat brood en die bittere wijn heen wezen naar het lijden en sterven. Dat vooral in het avondmaal de Heere Jezus Christus zou zeggen: dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt en dit is het bloed, de wijn die voor u vergoten wordt. Heen wees naar zijn volbrachte werk. En waar Christus Jezus gaat wijzen op zijn volbrachte werk, daar laat hij zien dat hij nu de zaligheid zonder zijn kerk voor zijn kerk heeft bereid. En dat zijn kerk nu eten mag en drinken mag, delen mag in een zaligheid waar ze zelf niets aan hebben bijgedragen. In een maaltijd waar ze zelf niets voor hebben meegebracht, maar die volkomen door hem bereid is. En als daarvan iets mag opengaan onder de bediening van het heilige avondmaal. Avondmaal te mogen vieren op kosten van die grote ander. Zalig te mogen worden op kosten van die ene wiens naam boven 10.000 is. Dan ga je het wonder ook inleven dat hij nu wegen baant. De weg van het wonder, waarbij onze wegen afgesneden worden, toegestopt worden. Maar waar hij soeverein, majesteitelijk en toch zo neerbuigend de weg baant. Want hij is de koning die geleden heeft, die gestorven is, die is opgewekt en die nog deze zaligheid onder de tekenen van brood en wijn aan zijn kerk wil geven. Wie zijn dat dan? Die discipelen, die kinderen van hem die hij nodigt. Wie zijn dat dan die hij langs de weg van het wonder, waarbij ze de dood moeten schrijven op hun eigen werken, laat delen in een bereide maaltijd, in een zaligheid die door hem ten volle betaald en bereid is. Dat zijn mensen die geleerd hebben dat er bij hen geen plaats is, maar die daar nu verdriet over gekregen hebben. dat is hen tot schuld geworden. En daar is niet bij gebleven. In de diepte van de schuld, bedroefd naar God geworden, is het geheim van de verlossing in beginsel en geopenbaard. Hebben ze iets gezien van de mogelijkheid van zalig worden? Iets gezien van die ene die zelf de zaligheid bereid heeft door zijn eigen bloed. En verlangen nu voor hem te leven. Iets van de kennis van ellende, van verlossing en van dankbaarheid. Zo staat het in ons oude formulier. En zo is het na de schriften. Als we daar geen kennis van hebben. Enige geestelijke kennis van de drie stukken. Dan hebben we voor God geen recht om aan te komen. Besef het. En vergeet het niet. Maar als we daar iets van mogen kennen. Van die droefheid naar God over het feit dat we hem bedroefd en vertorend hebben. Geen plaats. En toch een blik mochten slaan in onze verlegenheid. In onze nood en in onze schuld. Op dat woord der verlossing, op die weg der verlossing die in Christus is. En ons hart er naar uitgaat. Om dwars door al ons struikelen en stumperen heen, voor hem te leven, dan roept de Heer. Nee, dan roept hij geen volmaakte mensen. Dan roept hij mensen die bij zichzelf niets kunnen vinden. Maar die toch, langs de weg van het wonder, zich willen laten leiden. En als dat volk zich dan in zijn onwaardigheid en in zijn schuld verootmoedigen mag. En toch het wonder van God inwacht. Op de wonderen van Christus en van zijn verdiensten mag pleiten. Dan zal die wonderdoende zaligmaker zich ook aan zijn tafel niet onbetuigd laten. Maar laten zien. Dat God vruchtig avondmaal vieren. Deze grote zegen in zich draagt. Eten en drinken. Van een zaligheid die bereid is. Zonder de kerk. Voor de kerk, op kosten van die dierbare borg. En wat heeft het hem gekost om de zaligheid te verdienen? Wel, in het avondmaal wat hij straks met zijn discipelen gaat vieren voor het eerst, wordt het zichtbaar. Als het brood gebroken wordt, worden we gewezen op het feit dat hij zijn gezegend lichaam heeft laten breken. Als de wijn in de beker gegoten wordt, worden we gewezen op het feit dat zijn dierbaar bloed geplengd is, gestort is. Daarmee heeft hij de zaligheid verworven. Daarmee heeft hij de gemeenschap bezegeld en betaald. Daarmee heeft hij ook de genadegave die hij in het heilig sacrament aan zijn kinderen wegschenkt, bloedend verworven. Denk daaraan, kind van God, als dat brood zo in brokjes gebroken wordt, dat zo zijn gezegend lichaam gebroken is. Hoe duur heeft Christus die spijze betaald. Hoe groot is de prijs waarmee hij de tafel bereid heeft. Wat een liefde moet hem gedreven hebben. Kunt u het nu begrijpen? Dat die woorden zo dierbaar zijn voor alle die de Heere vrezen. Als ze het horen mogen. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten eer dat ik lijde. Daarin ligt de liefde, het verlangen, het liefdesverlangen van Christus opgesloten. En dan zink je weg, want met wie verlangde hij zo het Pascha te eten? Met discipelen, die er weinig van verstonden. Die straks kibbelen wie de meeste is. Die zichzelf de voeten niet willen laten wassen. Die in zoveel opzichten nog blind en dwaas zijn. En Gods kinderen vandaag zijn geen haar beter. Die moeten het belijden van harte. Aan onze kant niets. Bij mij geen vruchten. Bij mij geen gerechtigheid. Maar wat een wonder als de Heere zelf, om redenen die wij nooit begrijpen zullen, waar alleen maar verwondering voor overblijft, overkomt en neerbuigt en zegt: ik heb grotelijks begeerd het Pascha met u te houden, eer dat ik lijde. En als Christus zo in de tekenen neerdaalt en zichzelf wegschenkt aan de zijnen, dan mogen ze daar ook op blikken. Dat de Heere Jezus nu een tafel toericht. In het midden van de vijanden. Zo staat het in Psalm 23. Gij richt de tafel toe tegenover mijn wederpartijders. En dan moet u bij dat tegenover maar een dikke streep zetten. Die tegenpartijders die waren er toen in Jeruzalem. Maar als Christus het avondmaal houdt, dan zijn er op dat ogenblik geen tegenpartijders aanwezig. Dan is het vrede. Dan moeten de tegenpartijders bits toezien. En zo is het ook in het leven van Gods volk, als Christus een toebereide tafel. En als Christus met de kracht van zijn geest overkomt, dan kan het een oase zijn in de strijd van het leven. Als je aan de toebereide tafel in de weg van het wonder deel mag nemen, dan staan de vijanden op een afstand. Die kunnen bij Christus tafel niet komen. Wat een zegen. Als je van zo'n tafel mag eten. Op goede gronden. Als je uit die Christus bediend mag worden. Hij richt de tafel toe. Komt. Eet. En drink. Allen die het leven bij zichzelf niet meer kunnen vinden. En die het oprecht en in waarheid om hem te doen is. Komt, eet en drinkt. Dat zegt de Heere zelf. En zo brengt hij de zijne aan. Wonderlijk. Maar altijd zalig. Amen. Voordat we eindigen met dankzegging willen we eerst het eerste gedeelte van het formulier voor de bediening van het Heilig Avondmaal lezen. De eerste gedeelte van het formulier voor de bediening van het Heilig Avondmaal. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het Heilig Avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe hij de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van ons formulier. Laten we Gods aangezicht zoeken in dank en smeekgebed. Heren, wanneer wij uw woord mochten horen en ook samen het oude formulier voor een deel mochten lezen, bidden wij of u daar de zegen van u aan wilt hechten en de naprediker wilt zijn van wat we in het formulier lazen en uit uw woord mochten horen. Heren, u hebt eenmaal het avondmaal ingesteld in een zaal die u zelf langs wonderlijke weg bereid had. En nu is het nog nodig, Heere, dat wij langs de weg van het wonder toebereid worden. Anders zal het niet kunnen, ook volgende week zondag niet. Wil u, Heere, hen die u niet kennen, in hun gemis zetten, opdat zij gaan zien dat er geen plaats is voor u en dat dat het grootste verdriet van hun leven wordt. Wil u hen die niets van die drie stukken kennen, of het wezenlijke van die drie stukken missen, bewaren dat ze iets zouden doen wat tegen uw woord ingaat. Maar wil u allen die uw naam ootmoedig vrezen en het beginsel van die geestelijke kennis bezitten, deze week door uw woord en geest onderwijzen en hen voorbereiden langs de weg van het wonder, door alle tekort en onmogelijkheid heen. En wil u geven, Heren, dat al uw kinderen, hoe ver ze ook weg kunnen staan of weggedwaald kunnen zijn, in de weg van het wonder, uw dood mogen verkondigen en mogen proeven en smaken dat u goed bent, genadig bent, alles bereid hebt voor een onwaardig, onbereid volk in zichzelf. Heren, zegen het woord. Het is in alle gebrek en eenvoud gebracht, maar wil het met uw zegen zo achtervolgen, dat wij over deze dingen mogen nadenken, mediteren. Zegen ons deze week in al ons werk en ook bij de voorbereiding en wil ons volgende week zondag allen weer hier brengen. Wij vragen het in de vergeving van onze zonde, om Jezus Christus wil alleen, uit genade. Amen. We zingen als slotzang Psalm 43, het derde vers. Psalm 43, vers 3, zendt Heere uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Psalm 43, het derde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.